De tijd is om te gaan beginnen. Ik stel voor dat we samen zingen uit de berijming van de 10 geboden. Het tweede en het derde vers. Ik ben de Heer, uw God en koning, die van Egypte u bevrij en voor beeldendienst zult gij u wachten. 2 en 3 van de berijming van de 10 geboden. We zullen samen de Heer eerst om een zegen bidden. Heren, laten we eerst tot u mogen komen, nu wij weer door uw goede hand gespaard bij elkaar mochten komen, om ons overdenken van wat u in uw woord geopenbaard hebt, in die oude geschiedenissen van de koningen van Juda en Israël, samen weer te gaan overdenken. We danken u ervoor, Heren, dat u ons gespaard hebt in de afgelopen periode, en dat we door uw goede hand over ons, niet alleen maar wat het aardse leven betreft, nog heel wat zegeningen hebben mogen ontvangen, maar dat u in de afgelopen tijd ook aan onze zielen hebt willen arbeiden door ons uw woord te geven bij verschillende gelegenheden, zelfs niet alleen op de door u ingezette zondagen, maar ook op de feestdagen. En keer op keer is de roepstem tot ons gekomen, steeds weer hebt ge ons uw genade laten verkondigen, steeds weer is de aandacht gevestigd op de Heere Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken en zich een volk te heiligen, een volk dat hij door zijn geest gaat leiden en onderwijzen, gaat vernieuwen en gaat regeren, opdat zij in zijn wegen zouden wandelen. Heren, we mogen vanavond op een heel andere manier toch ook met datzelfde woord van u bezig zijn. Wilt u het nu ook gebruiken? Wilt u ons nu ook de lessen doen verstaan die gij daarin vervat hebt? En wilt gij ons uw Heilige Geest dan niet laten ontbreken? Bewaar ons voor alles wat verkeerd is, o God. En geef dat onze gedachten op dat woord van u mogen zijn gericht. En dat wij gehoorzaamheid aan dat woord ons ook laten waarschuwen en vermanen als ge dat nodig vindt. Laten we door dat woord van u ons ook laten leiden en laten wijzen op die enige weg des behouds. En wilt gij het alles nog doen strekken tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. De geschiedenissen van Rehabiam hebben we met elkaar gelezen. De collega van Rehabiam, die in dezelfde tijd regeerde over het noordelijke rijk, was Jerobeam. In de geschiedenissen van Rehabiam zijn we hem ook al een paar keer tegengekomen. Hij was die koning die toen Rehabiam koning werd. Toen was trouwens Jerobeam nog geen koning. Maar hij was de woordvoerder van dat volk van de 10 stammen die tot Rehabiam kwamen met de wens, met de eis dat hij hun juk lichter zou maken. En toen Rehabiam aan dat verzoek niet heeft voldaan, toen hebben ze zich afgescheiden van het huis van David. En toen hebben ze deze Jerobeam over zich tot koning gesteld. We zijn Jerobeam ook nog een keer tegengekomen toen de geschiedenissen van Rehabiam ons vertelden dat er nogal wat migranten waren die uit het noordelijke rijk naar het zuiden trokken, omdat ze het met de godsdienstige politiek van Jerobeam niet eens konden zijn. Mensen die de Heere vreesden, met name uit de stam van Levi. Ze voelden zich niet meer thuis in het noordelijke rijk en ze hebben een toevlucht gezocht in het zuiden, waar ze dicht bij het huis des Heren in Jeruzalem waren en waar ze de Heren konden dienen naar hun eigen gewetensovertuiging. En de komst van deze mensen uit het noordelijke rijk is in niet geringe mate van zegen geweest voor de 2 stammen in het zuiden. Wel, we lezen van deze Jerobeam nog wel meer. En ik wil met u vanavond een begin maken met het lezen van het 13e hoofdstuk van het eerste boek Koningen. Eigenlijk moeten we dan wat de schriftlezing betreft beginnen bij het laatste vers van hoofdstuk 12, of het een na laatste vers eigenlijk, vers 32 dus. En dan lees ik met u de eerste 10 versen van het volgende hoofdstuk. En Jerobeam maakte een feest in de 8e maand, op de 15e dag van de maand, gelijk het feest dat in Juda was. En offerde op het altaar, van gelijke deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesters der hoogten die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op de 15e dag van de 8e maand, de maand die hij uit zijn hart bedacht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. En ziet, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heren en zeide: altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren, de priesters der hoogten, die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf tenzelfde dagen een wonderteken, zeggende: dit is dat wonderteken waarvan de Heere gesproken heeft. Ziet, het altaar zal van een gescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Het geschiedde nu als de koning het woord van de man Gods hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: grijpt hem. Maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt had verdorde, en dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd vaneen gescheurd en de as van het altaar afgestort, naar dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Toen antwoordde de koning en zeide tot de man Gods: aanbid toch het aangezicht van de Heere uw God ernstig en bid voor mij dat mijn hand weer tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht van de Heere ernstig en de hand van de koning kwam weer tot hem en werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Maar de man God zeide tot de koning: al gaaft gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan en ik zou in deze plaats geen brood eten noch water drinken, want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende: gij zult geen brood eten noch water drinken en gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Het slot van 1 Koningen 12 vertelt ons van de nieuwe godsdienst die Jerobeam in zijn rijk in het noorden heeft ingevoerd. De beeldendienst. Beelden liet hij oprichten in Dan in het noorden en in Bethel in het zuiden. En u weet de bedoeling van Jerobeam met de oprichting van deze twee beelden en deze twee heiligdommen bij die beelden was dat hij op die manier wilde voorkomen dat zijn volk naar Jeruzalem zou trekken op het paasfeest of op het pinksterfeest of op het loofhuttenfeest of bij andere gelegenheden. En als zij niet naar Jeruzalem zouden gaan, dan zouden ze ook niet in de verleiding komen om zich godsdienstig toch weer bij dat huis van David en bij het broedervolk in het zuiden aan te sluiten. En daarom zei hij: dat is ook helemaal niet nodig. Je kunt God dienen ook buiten Jeruzalem en hier zijn uw heiligdommen, o Israël. Hij moest daar natuurlijk ook priesters hebben, die had hij niet. Want vele van de priesters en van de levieten waren dus, zo zei ik, zo pas al naar het zuiden getrokken. Die waren het met deze godsdienstige veranderingen helemaal niet eens. En Jerobeam moest toen zien dat hij op een andere manier aan priesters kwam. Hij stelde zomaar diegenen aan die zich aanboden, die naar die functie solliciteerden. En als hij ze maar enigszins geschikt vond, dan stelde hij ze tot priester aan tegen het uitdrukkelijke bevel van de Heere. Hij maakt een speciaal feest op de 15e dag van de 8e maand. En dat liep dan parallel met een feest zoals dat ook in Israël was. En het is op dat feest dat Jerobeam het heiligdom in Bethel zelf zal gaan inwijden. Hij zelf zal als eerste bij dat opgerichte altaar staan om op dat altaar het offer, het in gebruikname offer te brengen. Alles is wel tegen de wil van de Heere in, die immers gezegd heeft: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel, onder op de aarde of onder de aarde in de wateren is. Gij zult u voor niet buigen, nog hen dienen. Maar dat deert Jerobeam niet. Dat gebod, daar is hij niet mee in strijd volgens zijn eigen opvattingen. En hij gaat eenvoudig zijn gang met deze eigenwillige godsdienst. Maar de dingen lopen anders als hij zich had voorgesteld. Want de Heere is niet een God die zijn volk ongewaarschuwd verder laat gaan. Als zijn volk een eigen weg inslaat, eigen goden maakt, een eigen keus, de keus van het dwaze hart volgt, dan zal de Heere daar waarschuwingen bij geven. Want de politieke scheiding tussen het noorden en het zuiden was dan weliswaar van de Heer gezegd door zijn profeet: dit is van mij geschied. Maar het gold alleen de politieke scheiding. God heeft nooit bedoeld dat ze ook godsdienstig uit elkaar zouden gaan. En als Jerobeam die politieke scheiding dan tegelijkertijd ook een godsdienstige scheiding gaat maken, dan grijpt de Heere in en dan zal hij ernstig protesteren tegen de godsdienst die in Bethel bedreven wordt. Er komt, zo begint het 13e hoofdstuk van 1 Koningen, er komt een man Gods uit Juda naar Bethel. Juist op het moment dat Jerobeam daar klaar staat om het offer op het altaar aan te steken. Opmerkelijk is dat deze man een man Gods wordt genoemd. Dat plaatst hem natuurlijk al onmiddellijk in een heel duidelijk kader. Hij is iemand die door de Heere gestuurd is. Iemand die namens God komt. En als hij gaat spreken, dan spreekt hij namens de Heere. Laat niemand daaraan twijfelen. Het blijkt nog eens ten overvloede, behalve dus uit die aanduiding man Gods, uit wat we lezen, dat hij kwam door het woord des Heren. God heeft hem gestuurd, God heeft tot hem gesproken. De Heere heeft hoorbaar of via een ingeving of hoe dan ook deze man de opdracht gekregen om naar Bethel te gaan en dan nog wel op dit moment ook. Hoe hij heette, zijn naam blijft ons onbekend. En als zijn naam ons onbekend blijft, omdat de Heere dat kennelijk niet nodig gevonden heeft, dat we die naam zouden kennen, dan is des te opmerkelijker het feit dat hij uit Juda komt. Uit dat deel waar Jerobeam zich dus van afgescheiden had. En hij staat zelfs op het punt om zich er godsdienstig ook helemaal van los te maken. Uit Juda, uit dat volk waar de koning Jerobeam zijn volk, zijn eigen volk, liever meer niet meer naartoe zag trekken. En toch stuurt God juist deze man. Waren er dan geen profeten in Israël? Ja, er waren ook profeten in Israël. We ontmoeten in ditzelfde hoofdstuk een van die profeten. Al was dat nou niet de meest getrouwe, maar hij wordt toch een profeet des Heren genoemd. Maar we weten dat in Israël in ieder geval ook de profeet Ahia was. Die profeet die in de tijd tegen Jerobeam gesproken had dat de Heere hem die tien stammen zou geven. U weet wel die geschiedenis van die profeet die zijn mantel, zijn nieuwe mantel die hij aan had, in 12 stukken scheurde. En Jerobeam de opdracht gaf om 10 van die stukken van de mantel op te rapen met de belofte dat hij 10 stammen zou gaan regeren. En later komen we deze Ahia ook nog tegen in het volgende hoofdstuk als hij de profetie uitspreekt over in de eerste plaats het zieke kind van Jerobeam en dan verder ook over het hele huis van Jerobeam. Dus de Heere had wel degelijk ook nog knechten in het noordelijke rijk. Het is daarom des te opmerkelijker dat hij niet tegen deze Ahia zegt dat hij naar Bethel moet, maar dat de Heere daar die onbekende profeet uit Juda voor gebruikt om Jerobeam te waarschuwen, ook via het feit dat het juist deze man is. En God stuurt hem precies op het juiste moment. Alle dingen zijn in de hand des Heren, ook de tijdstippen. En dat zal deze profeet helemaal niet eens geweten hebben, waarom hij nu op dit moment, precies uitgerekend op dit ogenblik in Bethel moet aankomen. Want als hij daar komt, dan vindt hij in één keer een grote mensenmenigte vergaderd op een bepaalde plaats, daar waar een heiligdom is verrezen en waar een altaar staat en waar de koning zelf bij het altaar staat om het eerste offer op dat altaar te ontsteken. En onmiddellijk weet deze profeet wat zijn taak is en waar zijn plaats is. Hij dringt zich naar voren tussen die mensenmenigte door en hij neemt plaats vlak bij dat altaar. En voordat de koning iets kan doen en voordat iemand iets kan zeggen en voordat iemand eraan denkt om deze man, deze indringer te verwijderen, heeft hij zijn stem al opgeheven en met luider stem, we lezen dat hij riep, met luider stem verkondigt hij Gods oordeel over het altaar. Nog niet eens zozeer over Jerobeam, maar over het altaar, 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 zo zegt de Heere. En dan kondigt hij aan dat er, en dat zal eeuwen later zijn, aan het huis van David een nazaad zal worden geboren. Hij noemt zelfs heel concreet de naam van deze afstammeling van David, Josia. En deze Josia zal een hele tijd later op dat altaar mensenbeenderen verbranden. En hij zal bij dat altaar priesters ter hoogte slachten en hen op dat altaar offeren. En als wij verder lezen in het tweede boek Koningen en we komen bij hoofdstuk 23, dan lezen we daar dat deze profetie tot op de letter is vervuld. Daar was toen Josia, een van de laatste koningen van het tweestammenrijk. Het noordelijke rijk bestond al lang niet meer, dat was al lang weggevoerd. En dat koningshuis van Jerobeam, dat was al veel eerder afgebroken. Maar dan komt daar die nazaad van David, die godvrezende Josia, die een reformatie mocht bewerken in Jeruzalem en in Juda. En die reformatie ook uitstrekt naar gebieden uit het vroegere noordelijke rijk, die ook in Bethel komt en die dat altaar ontdekt en die daar inderdaad ook gaat doen wat deze profeet hier al heeft aangekondigd. Dat altaar totaal verontreinigen door er mensenbeenderen op te verbranden. Het altaar wordt zelfs gedegradeerd tot een schavot, want priesters der hoogte worden daar gedood. Kennelijk, ik geloof dat we de geschiedenis die voor ons ligt zo moeten lezen, kennelijk laat Jerobeam deze profeet zijn gang gaan. Als hij bemerkt dat wat deze profeet te zeggen heeft toch pas in de toekomst vervuld zal gaan worden, dan heeft hij er voor dit moment in ieder geval geen boodschap aan. Daarom maakt hij zich er ook niet druk om. En ondanks het woord van die profeet gaat hij gewoon zijn gang. Hij laat zich niet afbrengen van zijn plan. Hij was van plan het eerste offer te ontsteken. En hij doet het ook. En zo staat het volk eromheen. En zo staat ook die man Gods daarbij, terwijl het offer, het eerste offer op dat altaar in rook opgaat. En dan als dat offer uitgebrand is, spreekt deze man Gods opnieuw. En dan onderstreept hij zijn woorden van zo pas, die kennelijk helemaal geen geloof hebben ontvangen. En dan onderstreept hij deze zijn woorden door aan te kondigen dat er niet alleen in de toekomst een oordeel voltrokken zal worden over dat altaar, maar dat de Heere nu al een teken zal geven dat wat hij over de toekomst gezegd heeft echt zal gebeuren. Hij kondigt aan dat dat altaar scheuren zal en dat de as die erop ligt zal worden uitgestort. Eigenlijk staat er de vettigheid van dat altaar zal worden uitgestort. Je moet denken aan de vette as, de overblijfselen van een offerdier dat daar in rook op is gegaan. Dus eerst is dat offer gebracht en dan zal dat altaar scheuren en die as zal op de grond storten. Niet iets wat in de toekomst gebeuren gaat, nee, dit niet. Dit zal nu gebeuren. Want Jerobeam kan wel denken dat hij de woorden Gods in de wind kan slaan en dat hij kan zeggen van ik heb er niet mee te maken en dat zullen we allemaal later wel zien. Maar dat duldt God niet. En als deze profeet deze woorden gesproken heeft, als hij het oordeel over het altaar heeft aangekondigd nu onmiddellijk, dat het scheuren zal, dat het kapot zal gaan door een ingrijpen van de Heere, dan is het Jerobeam te veel. Toen het over de toekomst ging, toen liet hij die man uitspreken en hij dacht, nou het zal wel. Maar nu het over het heden gaat, nu komt het hem te dichtbij. En nu grijpt hij in, nu verdraagt hij het niet meer. En hij steekt zijn hand uit en hij zegt tegen zijn dienaren, grijpt hem. Hij wil hem nu laten arresteren met alle verdere gevolgen van dien die we ons wel kunnen voorstellen. Maar als hij daar staat met zijn uitgestrekte arm, dan voelt Jerobeam het in zijn eigen lichaam dat zijn arm verstijft. En als hij al probeert die arm terug te trekken, dan weet hij, dat gaat niet meer. En zo blijft hij staan. Tot zijn grote schrik. En natuurlijk, hoe langer hij daar staat, tot grote verbazing van de mensen om hem heen. Hij kan die arm niet meer terugtrekken. Gods reactie is duidelijk. Behalve dat ene teken, doet God nu zelfs twee tekenen. Eerst in de arm van die koning. En terstond komt ook dat andere teken, want terwijl Rehabiam daar zo staat met zijn uitgestrekte arm, gaat door een wonder, door ingrijpen van een onzichtbare hand, dat altaar ook nog eens een keer splijten. En alles wat er op dat altaar gelegen heeft, dat stort op de grond. En zo voltrekt God onmiddellijk twee tekenen. Tot bevestiging van de dreiging die hij eerder gesproken had door de woorden van deze man Gods uit Juda. Nu zal iedereen toch wel goed begrijpen dat wat die man eerst gezegd heeft, zeker ook zal gebeuren. En daar staat Jerobeam dan, bij zijn kapotte altaar, met zijn verstijfde arm. Dat is ontzaglijk vernederend geweest voor de koning. Staat de koning daar, fier in al zijn koninklijke heerlijkheid, had hij zijn knechten bevolen dat ze hem moeten arresteren. En nou staat hij machteloos. En hoe langer hij daar staat, hoe kleiner hij in zijn eigen gewaarwording wordt. Tot op het belachelijke af. En zo voelt hij zich dan ook. Machteloos. Een vernederd mens. En wat kan hij doen? Opnieuw dreigen? Wie van zijn onderdanen zal hem nou nog gehoorzaam zijn? Als de koning daar zo machteloos staat, wie zal dan nog enig respect voor hem overhouden? Nee, Jerobeam beseft onmiddellijk dat hij het nu over een andere boeg moet gooien. En hij vraagt heel nederig en deemoedig aan de profeet of hij misschien voor hem bidden wil. Hij weet dat hij van deze man helemaal afhankelijk is. En de enige die nu nog wat voor hem kan doen, dat is deze man die hij zo pas nog gedreigd heeft met gevangenschap en mogelijk met erger. Hij beseft dat een ogenblik geleden hij nog alle macht in handen had. Maar dat deze man Gods toch in geestelijk opzicht verre zijn meerdere is. Dus wilt u alstublieft voor me bidden. Wilt u alstublieft tot de Heere uw God bidden. En zijn aangezicht ernstig smeken dat hij mij genade wil bewijzen. Nee, dat hij mijn arm weer beter wil maken. Die verstijfde arm, waarmee ik zo voor spot sta, waardoor ik al de eerbied en het gezag van mijn koningschap kwijtraak. Dat is voor hem het punt. Laat dat veranderen. Wilt u, zo vraagt hij aan die man, dat voor mij aan uw God vragen. En zijn hart dan. Dat verstijfde hart. Ja, daar denkt hij maar niet aan. Dat weegt hem ook het zwaarste niet. Als het hem al weegt. Alleen zijn arm is voor hem belangrijk. En ondanks alles wat er op dit verzoek van Jerobeam aan te merken is, voldoet de man Gods toch aan dat verzoek. En niet alleen voldoet de man Gods aan het verzoek door voor hem te bidden, De Heere laat zich ook nog verbidden. De Heere betoont ook nog zijn barmhartigheid. En de arm van die man wordt weer gezond. En dan is het leed geleden. Dan heeft Jerobeam wat hij wenste. En dan voelt hij zich weer groter worden. En dan kan hij de initiatieven weer nemen. En dan kan hij weer gaan beslissen. En dan nodigt hij de profeet uit. Gaat u alstublieft met me mee. En ik zal u een maaltijd geven. En u kunt u sterken, versterken met het voedsel dat ik u geven zal. En ik zal bovendien uw honorarium betalen. Ik zal u een beloning geven. Want dat hebt u wel verdiend. Niet door uw boodschappen. Niet door dat teken van het gescheurde altaar. Maar doordat u voor mij gebeden hebt. U hebt uw loon verdiend en u zult het hebben ook. En de bijgedachte van Jerobeam is. En dan weet iedereen hier in de omgeving die dit alles schade geslagen heeft. Dat het toch nog wel meevalt. Ik stond daar voor spot. Maar als ik het voor mekaar kan krijgen om met deze man Gods toch een beetje weer op goede voet te komen. En als hij met me meegaat en als hij mijn gast wil zijn en als hij aan mijn tafel wil eten en als hij mijn beloning wil aanvaarden. Dan is de indruk van wat nou gebeurd is zo gauw mogelijk weer voorbij ook. En dat heeft Jerobeam maar het liefste. Ze moeten daar in Bethel maar niet al te lang meer denken aan die koning met zijn verstijfde arm. Die koning is een machteloosheid, die koning is een geringheid. Dat moeten ze maar liefst vergeten. Laten ze maar onthouden dat die koning toch op goede voet stond met die man Gods. En dat het met dat oordeel dat hij uitgesproken heeft ook nog wel een beetje meevalt. Want tenslotte was hij toch gewillig genoeg om de gast van de koning te zijn. Maar de herinnering aan wat daar gebeurd is, inclusief die verstijfde arm, mag juist niet verflauwen. En daarom antwoordt de man Gods heel fier, in grote gehoorzaamheid aan wat de Heere hem eerder opgedragen had, dat hij op dat aanbod van Jerobeam niet mag ingaan en ook niet zal ingaan. Want God had het hem al gezegd voordat hij in Bethel kwam. Dat hij, als hij zijn werk gedaan had, dan onmiddellijk moest terugkeren. Dat hij bij niemand mocht aangaan. Dat hij van niemand brood mocht aannemen. Dat hij geen slok water mocht drinken in Bethel. Als hij zijn werk gedaan had, moet hij onmiddellijk terug naar zijn eigen land. En dan ook langs een andere weg terug naar zijn eigen land. Waarom? Omdat de Heere uit wil spreken en aan wil tonen dat hij op geen enkele manier langer in gemeenschap wil staan met dat goddeloze Bethel en al de dingen die daar gebeuren. Wat daar gebeurt, daar wil God niets mee te maken hebben. En in het gedrag van deze man Gods moet dat uitkomen, dat de Heere daar helemaal afstand van neemt. En dat hij de godsdienst van Bethel en de dienaren van die godsdienst in de ban doet, excommuniceert. En dat zijn knecht daar niet eens één slok water bij mag drinken. Want het is één grote gruwel in Gods ogen. En vandaar dit rigoureuze bevel. Want voor die profeet viel dat ook niet mee. Hij heeft de reis naar Bethel gemaakt. Hij heeft daar die inspanning gehad. Hij is mens. Ook in zijn optreden daar. Alleen te midden van zoveel anderen. Die allemaal enthousiast waren voor de nieuwe godsdienst. Tegenover die koning. Bedreigd door die koning. En als mens heeft hij daar zijn spanningen bij gehad. Dat kan toch niet anders. En nu is hij klaar met zijn werk. En ik weet niet hoe lang het allemaal met elkaar geduurd heeft. Maar ondertussen zal hij toch best trek gehad hebben in iets. Zal hij toch in ieder geval wel graag een slok drinken gehad hebben. Maar hij moet in gehoorzaamheid aan de Heere onmiddellijk weer terug. Zonder iets te eten, zonder iets te drinken. Want hij moet ook in zijn daden dienstbaar zijn aan de Heere. En in zijn daden moet hij het ze laten weten dat de Heere alleen maar afkeuring heeft voor wat daar in Bethel gebeurt. Wel, dat is de geschiedenis zoals we die in de eerste 10 versen van dit hoofdstuk lezen. En ik wil met u de overige tijd gebruiken om nog eens, zoals we dat dan gebruikelijk zijn te doen, een aantal lessen, om zo te zeggen, uit deze geschiedenis leren. Ik heb er voor vanavond 2, dat wil niet zeggen dat er niet meer zijn, maar ik beperk me tot 2. En de eerste is dat de Heere uiterste pogingen doet om mensen die op een verkeerde weg zijn, van die verkeerde weg af te brengen en ze daarom ernstig laat waarschuwen. God doet het uiterste om mensen tot bekering te roepen en ze te waarschuwen voor een weg die naar het verderf voert. Het staat allemaal op het punt om, Jerobeam staat op het punt om daar die nieuwe godsdienst in te voeren. Maar het zal niet ongewaarschuwd gebeuren. God zendt die profeet. En God bevestigt het woord van die profeet met tekenen en wonderen. Het gescheurde altaar en de verstijfde arm. En bovendien, en daarin gaat de boodschap verder, bovendien weigert de man Gods elke beloning en elk gunstbewijs. En we zagen dat dat allemaal bedoeld was van Gods wegen om de mensen in Bethel diep onder de indruk te brengen van het feit dat God hun hele gedrag tot in de grond toe afkeurt. Dat God ook hun godsdienst afwijst. Hij walgt ervan. En hij brengt er zijn oordeel over. En hij kondigt nog meer oordelen erover af. Wel, dat is hier en dat is altijd weer de bedoeling van de Heere als hij ons eerlijk laat weten hoe hij over ons denkt. Wij moeten weten hoe God over ons en over ons gedrag en zelfs over onze godsdienst denkt. En daarom laat hij over de dingen die hem niet aanstaan, over de dingen die niet naar zijn wil en naar zijn wet zijn, zijn oordeel aankondigen. Want God maakt zich vrij van een mens. En niemand zal ooit de Heere kunnen beschuldigen dat hij niet gewaarschuwd was. En dat hij niet ernstig en dringend gewaarschuwd was. Want we zijn wel gewaarschuwd. En we zijn wel met alle ernst gewaarschuwd. En in alle eerlijkheid. Het is waar, het was geen boodschap naar de smaak van de mensen. Ze hadden van die man Gods liever wat anders gehoord. Ze hadden natuurlijk liever gehoord dat hij misschien wel wat correctie had aangebracht. Oké. Op de plannen van Jerobeam, maar dat hij het verder toch maar zo gelaten had. Ze hadden het liefste gezien en dat was natuurlijk helemaal ook naar de smaak van Jerobeam geweest, als die man Gods daar zijn instemming mee betuigd had. Dat had voor Jerobeam geen geringe impuls en stimulans geweest om in deze weg voor te gaan. En dan had het volk in Bethel inderdaad ook gedacht, zie je wel, de Heere geeft er ook zijn goedkeuring nog over. En de profeet heeft geweten dat toen de Heere hem naar Bethel stuurde met deze boodschap en toen de Heere hem daar bij dat altaar ook inderdaad een plaats liet innemen en toen de Heere hem die woorden ook deed spreken, de profeet heeft geweten dat dit niet was zoals het volk het begeerde en dat dit niet was zoals Jerobeam daar ooit dankbaar voor zou kunnen zijn. En hij komt het heel goed aan de weet als daar ineens die koning tegen zijn dienaren zegt, grijpt hem. En dan een ogenblik, dan hangt het leven van deze profeet in groot gevaar. Maar het was wel allemaal Gods woord. Of de mensen het op prijs stelden of niet. Of ze het horen wilden, of dat ze het lieten. En de intentie achter al deze dingen, achter dat woord en achter de tekenen, achter dit alles wat de Heere door zijn knecht liet doen was, hij roept zijn volk terug van deze weg. Hij laat het ze weten dat dit een weg naar het verderf is. Je zou eerlijk kunnen zeggen, al valt dat woord hier op geen enkele manier. Maar je zou kunnen zeggen dat het één grote oproep tot waarachtige bekering is geweest. De man God zegt tegen Jerobeam en tegen alle daar aanwezig: ga op deze weg niet verder. Keer van deze doodsweg terug. Want hier kan ik nooit in meegaan. En hier kan mijn zegen nooit op rusten. Want het is zonde tegen mijn gebod. Heel concreet, zonde tegen het tweede gebod. Gij zult geen gesneden beelden voor mijn aangezicht hebben. En zo maakt de Heere zich daar in Bethel door middel van de dienst van deze profeet vrij van die mensen. En als God dat doet, dan doet hij dat door die zondaar eerlijk te waarschuwen. En door te laten zien dat zijn woord waarachtig is. Kijk maar, dat altaar, dat is stuk. En die koning kan zijn arm niet terugtrekken. Zijn oordelen zijn er onmiddellijk. God laat het ons weten dat het woord dat hij spreekt waarachtig is. En als we het dan op dit moment al niet zien, omdat de Heere er niet altijd onmiddellijk een teken en een wonder bij doet, dan weten we toch uit al die dingen die ons geopenbaard zijn, waarin de Heere wel zijn woord met tekenen en wonderen heeft willen bevestigen, dat het woord van God waarachtig is. Ook als hij zegt, die weg gaat naar het verderf. Ook als hij zegt, de weg van de goddeloze is hard. Ook als hij zegt, die mij verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En de bedoeling die de Heere ermee heeft is de bekering van de zondaar. Laten we dat niet vergeten, want de Heere heeft geen lust in de dood van de goddeloze. De Heere heeft geen lust in de dood van die goddeloze Jerobeam. En in de dood van die goddeloze mensen daar in Bethel, die allemaal dat spoor van Jerobeam heen gaan volgen. De Heere had, om het zo te zeggen, veel liever gezien dat ze zich van hun goddeloze weg bekeerden en dat ze zelf dat altaar afbraken en dat Jerobeam erin voorging, geleerd en wijs geworden door wat er hier gebeurt. Dat Jerobeam zijn volk had gezegd, ik heb me vergist. En dat hij zelf voor God op de knieën gevallen was, want zijn knieën waren niet verstijfd. Daar had hij op kunnen vallen, desnoods met zijn uitgestoken arm. En als hij dan de voorbeden vraagt van die profeet, dan had hij moeten vragen om de voorbeden voor zijn verstijfde hart, dat de Heere dat zou willen verbreken. En dat de Heere hem zou willen inwinnen voor zijn dienst. Dat was de bedoeling van Gods wegen in dit alles. Maar met alle recht kan de Heere tegen Jerobeam zeggen en uit zijn gedrag aflezen: gij hebt niet gewild en de genezing van die stijve arm was genoeg. Ja, het is altijd weer Gods bedoeling dat als hij ons in zijn woord of in de prediking of langs een andere weg, langs gebeurtenissen die in ons leven plaatsvinden, ingrijpende gebeurtenissen soms, als hij ons opschrikt, als hij ons onrustig maakt, als hij ons geweten beroert, als hij ons van zijn oordelen spreekt, het is altijd de bedoeling van de Heere dat we ons tot hem zullen keren en dat we onze goddeloze wegen zullen verlaten, wat die goddeloze wegen ook zullen zijn. En laten we het dan maar toespitsen op het concrete terrein waar het hier op ging. Eigenwillige godsdienst. God dienen op je eigen manier. Niet naar de normen die hij heeft gegeven, maar wat je in je eigen hart hebt bedacht. Een eigen soort vroomheid erop nahouden. En een eigen soort godsdienst navolgen. Zonder dat we de Heere dienen in geest en in waarheid. Tevreden zijn met vormendienst. Tevreden zijn met de buitenkant, als die maar godsdienstig in orde is. En de Heere zegt, dat behaagt mij niet. Ook al nadert het volk tot mij met de lippen, maar het ergste is dat ze hun hart verre van mij houden. En Gods bedoeling is niet het verderf van de zondaar, maar juist zijn behoud, zijn bekering. Is er dan, als de Heere zo spreekt, bekering? Geven we het hem gewonnen? Buigen we voor hem? Misschien zegt iemand, zal dat dan nog helpen? Is er dan voor zondaren die op een weg zijn, die naar van God afvoert, die naar het verderf voert, is er voor zulke zondaren nog behoud? Is er nog ontkoming? Nou, wat denkt u? Kijk nog eens een ogenblik naar die profeet. En hoor hem eens ernstig tot zijn God roepen. Voorbeden doen voor die koning en zijn verstijfde arm. En kijk eens wat er gebeurt als de profeet zo ernstig het aangezicht van zijn God heeft gezocht. En voor de koning zijn arm genezing gevraagd heeft. En kijk eens, Jerobeam is in staat tot zijn eigen verwondering zijn arm weer tot zich te trekken. Want er is een God in de hemel die ook nu wonderen doet op het gebed. Op uw noodgeschrei, op het noodgeschrei van de man Gods, deed de Heere grote wonderen. Als de Heere zich dan in deze geschiedenis zo barmhartig betoont, dat hij een gebed dat eigenlijk niet eens een recht gebed is, althans van de kant van koning Jerobeam, want het was alleen maar een gebed voor zijn arm. Maar dat de Heere zich zo barmhartig betoont dat hij zelfs dat gebed verhoren wil. Zou de Heere dan geen gebed willen verhoren waarin het de zondaar gaat om de genezing van zijn harde hart en zo van zijn verstijfde geest? Zou de Heere dan in zijn nog grotere barmhartigheid er niet een behagen in hebben om mensen die smeken om een verbroken hart antwoord te geven en met der daad hun hart te breken en ze bekering te schenken en ze de vreze Gods in hun ziel te planten? Zou God, die zich zo barmhartig betoond heeft aan die goddeloze Jerobeam, zich dan niet ontfermen over arme, boetvaardige smekelingen die voor de Heere buigen en in schuldbelijdenis tot hem komen en zeggen, Heere, genees mijn ziel? Er staat toch in de schrift dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. En als God dit dan van zichzelf gezegd heeft, laten we er dan niet aan twijfelen of de Heere gewillig is het geroep van ellendigen en de smeking van boetvaardigen te horen. Het tweede wat we in deze geschiedenis leren, dat is dat Gods knechten onaantastbaar zijn, zolang hun werk niet klaar is. Er kan niks met ze gebeuren, want de Heere zal ervoor zorgen dat ze de taak die ze van hem gekregen hebben altijd zullen kunnen uitvoeren. Hij staat daarvoor in. Ze zijn onaantastbaar zolang hun werk niet klaar is. En wanneer hun werk klaar is, dat hoeven zij niet te bepalen, dat bepaalt de Heere. Jerobeam kan die profeet helemaal geen kwaad doen. Hij heeft alle macht om het te doen, maar hij kan die macht geen eens uitoefenen. Hij kan wel een bevel geven, maar op het moment dat hij dat bevel geeft, is hij zelf zo machteloos dat niemand meer respect voor hem heeft en niemand durft dat bevel van koning Jerobeam uit te voeren. Stel voor, de koning zegt, grijp hem, zijn arm verstijft. Wat gebeurt er met hun armen als zij als zijn dienaren die profeet vastgrijpen? Staan ze straks allemaal met verstijfde armen? Jerobeam staat met al zijn macht machteloos. En die profeet, die onbekende, die naamloze profeet, die we maar één keer in de Bijbel ontmoeten, is de meerdere van de koning. Want hij staat onder Gods bescherming en hij staat in Gods kracht en hij staat in het volle vertrouwen op de God die hem gezonden heeft. En daarom hoeft die man helemaal niet te vrezen. Ik zal niet zeggen dat hij niet gevreesd heeft, ik weet dat niet. Ik kan me best voorstellen dat hij een ogenblik gedacht heeft, wat nu? En dat hij er misschien van tevoren ook wel tegenop gezien heeft. En ik kan me voorstellen, lettend op wat de mens is en op wat de menselijke natuur is. En je vindt dat bij anderen ook, die de Heere roept tot een taak in zijn dienst. Dan zeggen sommige heren, zend alsjeblieft een ander. Want en Mozes kan niet spreken en de ander heeft weer een andere opmerking. En tegen Jeremia moet de Heere zeggen, zeg niet, ik ben jong. Ze hebben bezwaren en te begrijpen ook nog. Want het is niet niets om in de dienst van deze God te staan en de vijand des Heren ook in de ogen te moeten kijken en de boodschap van de Heren zonder aanzien des persoons te moeten overbrengen. Maar of hij gevreesd heeft of niet, ik weet het niet, maar hij heeft niks te vrezen. Want hij staat in Gods dienst. En zijn leven is voor Gods rekening. En daarom kan hij, wat dat woord ook is, hoe diep ingrijpend en ernstig en ontdekkend en pijndoend het ook is, kan hij dat woord van God vol vertrouwen op de Heere spreken. Maar hij wekt de toorn van de koning op. Ja, dat doet hij. En dat was te verwachten ook. En toch waakt de Heere over hem. En daarom zei ik, zonder aanzien des persoons kan hij het zeggen. En zonder dat hij zichzelf enige schade doet, kan hij alweer in dat volle vertrouwen op de Heere weigeren een hap brood te eten en een slok water te drinken uit de keuken van Jerobeam. En kan hij met een hongerige maag en met een dorstige ziel, kan hij rustig teruggaan naar huis, want de Heere zal wel voor hem zorgen. En als de Heere het nodig keurt dat hij ergens onderweg op de een of andere manier, misschien wel via een wonder, misschien wel via de raven, misschien wel via nog weer een andere manier, een stuk brood moet hebben, dan zal de Heere ervoor zorgen dat hij het krijgt. Hij zal ze nimmer om doen komen, ook niet in dure tijd en hongersnood. Hij ligt voor Gods rekening, voor lichaam en ziel. En daar heeft die man op dat moment, hoe het later gegaan is zullen we een andere keer wel zien, maar die ligt op dat moment, heeft hij daar genoeg aan en heeft hij daar steun aan. En dat bewaart hem tegelijkertijd voor een ander gevaar dat hem bedreigt. Het gevaar dat hij die onafhankelijk namens de Heere tegenover die koning stond, zich nu afhankelijk zou kunnen gaan maken van de gunsten van die koning. Want als hij met hem meegegaan was, ik zei zo pas, dan was de indruk vervaagd. Dan had het volk gedacht, ach, wel flinke woorden, maar we hoeven er ons toch niet druk om te maken, want ze zijn toch weer beste vrienden, de koning, onze koning en die vreemde profeet. Dan had deze profeet zich afhankelijk gemaakt van de koning en dan was het woord van God gesproken door die profeet ter aarde gevallen. En zijn er zo niet heel wat dienaren van het evangelie gevallen voor de verleiding die op hen aankwam als hen aangeboden werd dat ze zich afhankelijk mochten maken van de gunsten van sommige gemeenteleden. Ik denk dat dat een kwaad is dat dienaren van het evangelie tot op de dag van vandaag bedreigt. Dat ze zich afhankelijk maken van de gunsten van sommige gemeenteleden die kunnen ritselen. En die op die manier die predikanten eigenlijk de woorden uit de mond gehaald hebben. Uit een en ander blijkt wel hoe nodig het is dat de Heere, dat de misstanden die er zijn in Gods kerk en ook in het leven van Gods volk concreet worden aangewezen. Uit een en ander blijkt wel dat de Heere dat van zijn dienaren ook eist, dat ze eerlijk de zonden die er zijn noemen. En dat ze de dwalingen die er zijn noemen. En dat vinden we niet alleen hier, maar dat vind je nou ook in de brieven van de apostelen bijvoorbeeld terug. Zo schrijft Paulus aan Titus, zo schrijft Paulus aan Timotheus. Zo heeft hij het over in zijn brief aan de gemeente van de Galatiërs. En een kerk die in dat opzicht nalatig is en de dingen maar laat voortwoekeren. En geen protest aantekent tegen zaken die van Gods wet en van Gods weg afwijken. Een kerk die nalatig is en die tolerant is. Tot in de dingen toe waarin tolerantie geen plaats meer mag hebben. Een kerk die zo met de dingen omgaat, stelt zichzelf ook schuldig. Trouwens, er blijkt ook uit dat het niet gering is om tegen de woorden Gods die in alle eerlijkheid gesproken worden in te gaan. Het is gevaarlijk om het woord van God, als het in alle eerlijkheid gebracht wordt, als we dat woord van God naast ons neerleggen. Denk maar aan die arm van Jerobeam. En er zijn nog erger dingen. En er gebeuren nog erger dingen. En er gebeuren onherstelbare dingen als we de roepstem Gods naast ons neerleggen. En tenslotte, en dat zien wij hier ook als het gaat om die knechten die de Heere, door de Heere in dienst genomen zijn en die onaantastbaar zijn zolang hun taak nog niet volbracht is. Zij hebben ook iets te vertonen van het beeld van Christus. Christus. Hem vinden we ook in deze geschiedenis. Of niet? Als die koning aan de profeet vraagt, bid toch het aangezicht van uw God ernstiglijk. En als die profeet aan dat verzoek voldoet. En als hij, en dat staat er toch ook, toen bad de man Gods het aangezicht van de Heere ernstiglijk. Dat is niet zomaar eventjes een gebedje. Maar dat is een worsteling van die man geweest. Tegenover zijn vijand, die nog met zijn uitgestoken arm tegenover hem stond, hem bedreigend. Zien we dan eigenlijk niet in deze man Gods iets van wat in het Nieuwe Testament nog veel duidelijker gaat oplichten. Als we de gekruisigde Heer Jezus horen vragen in dat eerste kruiswoord, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ten diepste heeft Jerobeam het ook niet geweten wat hij in de grond van de zaak deed. Zich verzetten tegen Gods goedertierenheid. Zich verzetten tegen een God die het met hem ook nog zo goed meende. Zo goed meende dat hij hem niet ongewaarschuwd liet voortgaan naar het eeuwig verderf. Maar dat de Heere hem nog tegenkwam en dat de Heere hem nog tegen wilde houden ook. Ja, in deze man God zien we iets oplichten van wat in de Heere Jezus zichtbaar gaat worden. En we zien het bij een navolger van de Heere Jezus toch ook. Als ik met u denk aan Stefanus. Terwijl de stenen op hem neervielen. En het was nog maar even wachten tot die fatale steen hem zou raken op een plek waar hij dodelijk verwond zou worden. Vlak voor dat ogenblik dat zijn ziel en lichaam uit elkaar gescheurd zouden worden, heeft hij tot zijn God geroepen of de Heere die zonde die zij deden wilde vergeven. Barmhartig is de Heere en zeer genadig en hij verwacht van zijn volk ook dat ze daar wat van vertonen. En daarom zegt de Heere zelfs ook tegen zijn volk dat ze zelfs voor hun vijanden zullen bidden. Zegent ze die u vervolgen. Doet wel degene die u geweld aandoen. Wel, hier zien we wat de Heer in de bergrede gaat gebieden. Eigenlijk al gestalte krijgen in deze man Gods uit Juda. Nou, hoe het dan verder met hem gegaan is. En hoe het verder met hem afgelopen is. En dat is een triest verhaal. Maar laten we niet vergeten hoe hij hier stond. in de kracht en in de mogendheid van de Heere Heere. Hoe hij hier stond als een als het ware oud-testamentische illustratie van de nieuw-testamentische volkomen zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dat de geest van Christus hier in hem was, in de manier waarop hij eerlijk sprak en in de manier waarop hij zelfs voor zijn vijanden voorbeden deed en het aangezicht van God ernstig gezocht heeft. Deze profeet, ik zei al, laten we dan een ogenblik niet denken aan hoe het verder met die man gegaan is en hoe hij zijn einde gevonden heeft. Maar hier staat hij tot als een klaar en helder getuige van iemand in wie de geest van Christus was. Een onbekende van naam, maar in de hemel niet onbekend. Laten we niet vergeten dat de Heere ons hier ook een voorbeeld voorhoudt. Zo behoort het te zijn in het leven van zijn kinderen, in het leven van zijn knechten bijzonder, maar eigenlijk in het leven van allen die hij in dienst genomen heeft. Zo behoort het te zijn, omdat ze een God dienen, van wie ook gezegd mag worden dat hij barmhartig en genadig is, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goede tierenheid. Wij gaan zingen uit de 103e psalm. Het 4e en het 5e vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Laten we samen danken. Heere, dat past ons inderdaad uw naam te danken voor dit gedeelte uit uw woord waarin u ons getoond hebt dat u nog waarschuwingen geeft aan mensen die op een verkeerde weg zijn, een weg die naar het verderf voert, een weg van u af, een weg tegen uw wil in. U laat ze niet zomaar die weg vervolgen, ongewaarschuwd. Maar u roept ze nog terug, u roept nog tot bekering en daarin spreekt toch ook nog weer uw goedheid, uw goede tierenheid, uw genade. Mogen we dat opmerken, Heere? En u hebt ons in dat woord en datzelfde woord ook getoond dat te midden van de oordelen die aangekondigd werden, gij toch aan uw ontferming ook wilde gedenken, want het gebed van de man Gods, al was het alleen maar voor de arm van Jerobeam, is niet ongehoord en onverhoord gebleven. En Heer, als ge dan al zo goede tieren zijt, dat ge dat gebed hoorde, al was het alleen maar om een zieke arm weer gezond te krijgen, mag dat ons dan toch niet de garantie zijn dat u toch zeker opmerkt als een zondaar smeekt om een verbroken hart, als een mens smeekt om genezing van zijn zieke ziel. Wilt u wat we gehoord hebben, Heere, door uw Heilige Geest heiligen aan onze harten en geven dat we het verstaan mogen en dat we in ons leven ook leren wandelen naar uw wil en doen alles wat u de Heere behaagt. Laten we ver van de zonde blijven, Heere. En schenk ons daartoe de waarachtige vrezen van uw naam om te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. En geeft u dat degenen die die zaligmaker in hun leven hebben leren nodig krijgen en die in hem hun hoop hebben leren stellen, ook meer en meer door uw geest zo vernieuwd en herschapen worden dat ze zijn beeld gaan vertonen, ook in de barmhartigheid en in de zachtmoedigheid. Wilt gij ons gedenken, Heere, en op uw tijd ook weer samenbrengen om deze geschiedenissen verder te lezen, tot ons onderwijs, om Jezus wil. Amen. Ik hoop u over 2 weken weer te zien.